Ik wil u vanavond graag eerst meenemen naar Handelingen 28. Laatste deel, het slot van het boek Handelingen. In zekere zin het besluit van de Bijbelse geschiedenis. Maar laat u niet misleiden, de geschiedenis gaat gewoon verder. Maar hier in Handelingen 28 houdt het verslag ervan in elk geval op. Handelingen 28, waar de apostel Paulus terecht is gekomen in Rome, in gevangenschap overigens, omdat hij zich op de keizer had beroepen. En hij komt inderdaad na enige problemen, schipbreuk en alles, komt hij inderdaad in Rome terecht. En daar over die situatie van Paulus in Rome lezen wij vanaf vers 17 van Handelingen 28. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus samenriep degenen die de voornaamsten der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hem: mannen, broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen. De welke mij onderzocht hebbende wilde mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hoop Israëls ben ik met deze ketenen omvangen. Maar zij zeiden tot hem: wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze secte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, ten welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij, als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen, zeggende: gij heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Tot zover. En zoals gezegd, dat is dan het slot van officiële Bijbelse geschiedenis. Want hoe dat ook zij, het laatste deel van de Bijbelse geschiedenis vinden wij vermeld in dit merkwaardige boek, genaamd Handelingen der Apostelen. Waarom het zo heet, weet ik ook niet. Eerlijk gezegd, want als u het mij vraagt, het boek houdt zich hoofdzakelijk bezig aanvankelijk met Petrus en daarna met de apostel Paulus. En van de andere van de 12 horen wij eigenlijk niks meer. Dat is het meest opmerkelijke ervan. Want aan het begin van het boek zijn inderdaad de 12 nog bijeen. Daarna gaat het over Petrus en Johannes. En Johannes raken we meteen kwijt na de eerste hoofdstukken, zomaar, zonder meer. En we houden alleen Petrus over en die blijkt in de loop van het verhaal vervangen te worden, in het verhaal althans, in de geschiedenis, door de apostel Paulus. En dat was niet eens een van de 12. Het is immers de man die ons pas in dit Bijbelboek geïntroduceerd wordt, maar daar eindigt het boek ook mee. Hoe dat ook zij, het meest opmerkelijke van dit Bijbelboek, als ik het dan even mag samenvatten, met eigen woorden dan, is dat de geschiedenis in Handelingen begint in Jeruzalem, uiteraard, neem aan dat dat wel bekend is. Begint in Jeruzalem, inderdaad bij de 12, in het eerste hoofdstuk en ook in het tweede spelen die nog een rol van betekenis. Maar het begint in Jeruzalem bij de twaalven en het eindigt in Rome met alleen deze apostel, als het er helemaal over gaat, de apostel Paulus dus. Dus de twaalf in Jeruzalem in hoofdstuk 1, de ene Paulus in Rome in dit laatste hoofdstuk en daar eindigt de geschiedenis feitelijk ook mee. En het volgende Bijbelboek heet ook niet voor niks de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, zodat die situatie van Rome voortduurt in het nu volgende Bijbelboek. En aan de andere kant moet ook gezegd worden dat we ook het een en ander over die gemeente in Rome leren verstaan aan de hand van deze brief. Over die geschiedenis van Handelingen bestaat veel oneenigheid. Laat ik dan maar meteen mee met de deur in huis vallen. Niet zozeer omdat Handelingen het boek als zodanig daar aanleiding toe geeft, maar het is nou eenmaal zo dat in het boek Handelingen besproken wordt hoe het evangelie van de opgewekte Christus gepredikt werd aan de Joden aanvankelijk in Jeruzalem, want in Jeruzalem begint de geschiedenis, en hoe dat evangelie ook gepredikt wordt vervolgens aan de heidenen, en zelfs hier terechtkomt in de hoofdstad van de heidenen, en er zijn wel één fase verder, het begint in de hoofdstad van Israël, of wat er van over was dan, maar in ieder geval de hoofdstad van het Joodse volk, en het eindigt hier in de hoofdstad van het toenmalige heidense wereldrijk. Dat is één ding. Dat betekent dus dat die weg van Jeruzalem naar Rome dan ook kennelijk een hoofdrol speelt in dit Bijbelboek. Dat dit Bijbelboek problemen oplevert, zit er eigenlijk in dat er problemen bestaan over de werkelijke aard van de dagen waarin wij nu nog steeds leven. De vraag is namelijk de vraag die in hoofdstuk 1 al gesteld wordt. Ik kom daar zo meteen op. De vraag namelijk: zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En het punt is natuurlijk dat er allerlei theologische leerstellingen over ontwikkeld zijn. Niet naar aanleiding van het schriftgedeelte waarschijnlijk, maar toch wel over de vraag hoe dat nou zit met dat beloofde koninkrijk. Aan de ene kant. Aan de andere kant mogen wij verwachten dat die vraag feitelijk ook in dit Bijbelboek, in Handelingen dus, beantwoord wordt. En men zoekt dan ook naar het antwoord op deze vraag die in hoofdstuk 1 gesteld wordt. En het punt is nu dat men dat in zeker opzicht ten onrechte doet. Eenvoudig omdat de vraag toch duidelijk genoeg beantwoord wordt al in Handelingen 1 direct. Alleen als je dat antwoord mist, dan ga je zoeken in de volgende hoofdstuk of je het alsnog kunt tegenkomen. En het probleem is dikwijls dat men het antwoord op die vraag: zult gij in deze tijd het koninkrijk in Israël wederoprichten? Dat men het antwoord zoekt in de daaropvolgende hoofdstukken en het dan ook niet vindt. En uiteindelijk dan terechtkomt in het laatste hoofdstuk van Handelingen. Daar moet het dan toch gevonden worden, want anders vind je het helemaal nooit meer. Zo zit het eigenlijk. En zo komt men terecht bij een van de laatste versen van Handelingen. Handelingen 28, vers 28 namelijk. Want daar staat: het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En daarmee men dan een antwoord in te vinden op de oorspronkelijke vraag: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël oprichten? Het antwoord zou dan moeten zijn nee, uiteindelijk. Maar het antwoord zou dan pas in het laatste hoofdstuk van Handelingen gegeven worden, waarin dan gezegd wordt dat de zaligheid naar de heidenen gezonden wordt. En dat betekent dan in elk geval dat van dat koninkrijk over Juda, over het Joodse volk, dan toch inderdaad niks terecht komt. Dat wil zeggen, nog niet gekomen is op dit tijdstip in Handelingen 28. En de gedachte is dat het dan tot op heden ook inderdaad nog niet gebeurd is. Maar de gedachte is dan toch dat het antwoord pas in Handelingen 28 gegeven wordt, en dat dan dus kennelijk, want dat is de conclusie die men trekt, goedenavond, dat het dat dan dus kennelijk in de dagen van die in Handelingen beschreven worden, dat in die dagen men verwachtte dat wel degelijk dat koninkrijk aan Israël zou worden opgericht. Want dat is het probleem. We komen namelijk terecht in een problematiek die eigenlijk zijn oorsprong vindt in nogal wat vooroordelen. En het probleem is dan ook dat je je wel bezig kunt houden met de problematiek, maar dat helpt je niks. Als het niet tot je doordringt dat de problematiek volstrekt overbodig is en geen grond heeft, wanneer die vooroordelen er niet zouden zijn. Dat is zo ongeveer het idee. En het zijn vooroordelen. En ik sla maar meteen terug helemaal naar het begin van Handelingen. Dat is dan inderdaad Handelingen 1, waar de discipelen na de opstanding van Christus bij elkaar zijn. Nou ja, 40 dagen daarna, hè, op de zogenaamde Hemelvaartsdag, of althans zeer kort ervoor, maar vermoedelijk op dezelfde dag, want je leest hier feitelijk ook niet anders. En daar staat in vers 4... ik moet eigenlijk vers 3 even meelezen. Dan wordt het helemaal de eerste versen. Daar wordt geschreven in vers 2 over dat Jezus begonnen heeft beiden te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. En aan die apostelen, die 12 dus, daarvan staat aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf een levend vertoond heeft met vele gewisse, zekere kentekenen of kenmerken. Dat wil zeggen dat hij zijn opstanding als zodanig duidelijk bewezen heeft aan zijn discipelen. 40 dagen lang, staat er, zijn er van hen gezien. Ze hebben hem dus gezien, inclusief die kentekenen. Ze hebben hem als zodanig dus duidelijk herkend. En dan staat er, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Hier ontstaat het eerste misverstand soms al. Bij u niet, denk ik dan maar bij sommigen wel. Want zeg maar, ja, wij zijn niet geïnteresseerd in het koninkrijk, wij zijn geïnteresseerd in de gemeente. En dat klinkt aardig interessant, maar zelfs dat berust op een vooroordeel. Het berust namelijk op het vooroordeel dat het koninkrijk Gods wat anders is dan de gemeente. Zie? Maar soms merk je het niet eens. Dan zeggen ze, nou ja, het gaat over koninkrijk, maar wij maken niet deel uit van het koninkrijk. Het gaat bij ons immers om de roeping van de gemeente. En dat is heel wat anders, want het koninkrijk zou komen aan Israël. En dat soort dingen meer zou komen in de wereld, over Israël en de volkeren. En dat gebeurt niet in onze dagen. In onze dagen is de bedoeling dat de gemeente verzameld wordt uit de volkeren met een hemelse bestemming. Enzovoorts, een gemeente, het lichaam van Christus, zoals wij van Paulus geleerd hebben. De naam Paulus wordt dan daarbij ogenblikkelijk geïntroduceerd, alsof een andere apostel daar niks van zou geweten hebben. Dat is ook een vooroordeel, enzovoorts. En zegt men, kijk, hier gaat het over het koninkrijk Gods, dus van de gemeente weten ze nog niks in elk geval. Hetgeen een misverstand is, dat kan ik zo met een paar woorden makkelijk op zijn plek zetten. Het punt is namelijk dat de gemeente zelfs, de gemeente als zodanig, met Christus zou heersen over of in dat koninkrijk. Dat wil zeggen, als er dan iets bij het koninkrijk hoort, is het toch op zijn minst de regering. En dus de gemeente. Het begrip gemeente wordt trouwens eenvoudig uitgelegd, dat is weer tamelijk algemeen bekend. Het begrip gemeente, ecclesia, heeft eigenlijk de betekenis van een volksvergadering, een wetgevende vergadering. Dat wil zeggen, een rechtsorgaan, lichaam, ik ben dicht in de buurt, hè? Een rechtsorgaan die een positie inneemt direct onder de koning of zelfs samen met de koning. Die zal delen in de heerschappij over het koninkrijk als zodanig. En te zeggen dat de gemeente heel wat anders is dan het koninkrijk, dat is natuurlijk te verdedigen. Je kunt zeggen de regering is wat anders dan het koninkrijk, maar je kunt nooit zeggen dat de regering niet in de eerste plaats juist deel uit zou maken van het koninkrijk. Begrijp je wel? Je kunt op de verschillen wijzen en waar de verschillen bekend zijn, gaan dikwijls de ogen dicht voor de overeenkomsten die er net zo goed zijn. Begrijp je? Dus als hier staat, hij sprak van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, dan kan het toch best geweest zijn dat hij gesproken heeft over in bijzonder de regering van het koninkrijk of de toekomstige regering van het koninkrijk, de verzameling van die ecclesia, die volksvergadering. Dat kan toch heel goed? Ik zeg niet dat het zo is, maar je kunt uit het vers verder geen conclusies trekken. En daar gaat het om. Hij sprak van het koninkrijk Gods, dat is maar waar het over gaat. En voor de goede orde, daar sprak Paulus ook over in Handelingen 28 overigens. Maar goed, Ga hier maar verder. Er staat dan, als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden. Ze moesten dus in Jeruzalem blijven, want de gedachte is, zegt men, dat het koninkrijk nou eenmaal zou beginnen in Jeruzalem. Dus niet echt verkeerd. Maar zo wat. De gedachte is net zo goed als het nieuwe verbond zou aanbreken, of laat ik het nog anders zeggen. De gedachte is net zo goed als de Heer Jezus, de Messias, zou zijn verschenen, uit de dood zou zijn opgestaan. Dan zou het evangelie, wat immers de prediking is van de opgewekte Christus, gepredikt worden vanuit Jeruzalem. Dus beginnen bij Jeruzalem. En niet ergens anders. En ze moesten er nog aan beginnen, dus moesten ze blijven in Jeruzalem. Je kunt die dingen net zo goed uitleggen zonder het begrip koninkrijk daarin te introduceren. Dat zegt dus niks. Zie? Maar goed, we gaan langzaam verder. Ze zouden van Jeruzalem niet scheiden, maar ze zouden verwachten de belofte des Vaders die gij van mij gehoord hebt, zei de Heer Jezus. En dan wordt meteen toegelicht wat er dan beloofd was. Want je kunt natuurlijk zeggen, wat er beloofd was, was de Heilige Geest. En dan zeggen we, dat was in Johannes 14, dat was een paar weken eerder dan, dat de Heer Jezus dat aankondigde, namelijk, dat was in de nacht dat hij verraden werd. Want daarover spreken Johannes 13 tot en met 17. En in die hoofdstukken vinden wij de zogeheten belofte van de Heilige Geest. Dat is natuurlijk aardig, maar ook dat dreigt een vooroordeel te worden. Want het punt is natuurlijk dat die Heilige Geest beloofd was in het Oude Testament door de Oud-Testamentische profeten. En wat de Heer Jezus doet is niet anders dan daar een nadere toelichting op geven. Heb je dat nog? En ik haal het er zomaar niet bij, want één bladzijde verder spreekt de apostel Petrus op de Pinksterdag en hij doet een schriftlezing, houdt een schriftlezing uit de profetie van Joël en hij begint met, het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, zodat je maar weer ziet dat Petrus deze dingen ook niet baseert op de belofte die de Heer Jezus zelf aan hem gedaan heeft enige weken tevoren, maar hij baseert het op de profetie van Joël. En hij had net zo goed Zacharië kunnen nemen of Jesaja en zelfs nog wel anderen. Maar die laat ik maar even buiten beschouwing. Nou goed, gaan we weer verder. De Heer Jezus zei namelijk tot zijn discipelen, wacht op die belofte, want, vers 5, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Zeer binnenkort dus, zouden ze geest ontvangen. Maar dan nemen degenen die daarbij een zijn geen genoegen mee, want waar zij eigenlijk op wachten, dat scheen hen veel belangrijker namelijk, was de oprichting van dat koninkrijk, dat Messiaanse Rijk, het koninkrijk van Christus dus, het Messiaanse Rijk aan het Joodse volk. En daar vragen ze dus naar. Dat wil zeggen, dat is het risico van elke gesprek en zeker van elke discussie, de Heer Jezus vertelt hen wat, maar ze kunnen het zo gauw niet inpassen. Ze hebben liever een eigen lijn, een eigen gedachte. En ze vragen de Heer om daar dan commentaar op te geven. Heb je dat? Dat is altijd het probleem met een gesprek. Wiens lijn wordt er gevolgd? Waar ga je vanuit? Van de gedachte van de een en wordt die dan becommentarieerd door de ander? Of aangevuld, zou ik maar zeggen. Of ga je uit van de gedachte van de ander en wordt het aangevuld door de een? Het zal duidelijk zijn dat de Heer niet geneigd is in te gaan op de gedachten van de discipelen, want de normale orde zou moeten zijn dat de discipelen hun gedachten aanpassen aan die van de Heer Jezus. En die zet dus de lijn uit. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Ik zeg het niet voor niks, want dat geldt voor ons net zo goed. Het vragen stellen over Bijbelse onderwerpen is natuurlijk best wel interessant, maar in vele gevallen komen onze vragen voort uit onze vooronderstellingen. Dat wil zeggen, ze komen voort uit dat wat wij weten of dat wat wij menen te weten. En dat is lang niet altijd correct. En daarom is het dikwijls zo moeilijk om antwoord op onze vragen te krijgen. Onze vragen komen namelijk voort uit de verkeerde gedachten. Dat is het probleem dikwijls, hè? En dan krijgen we het nooit kloppend. Dat wil zeggen, we zouden eerst een paar stappen terug moeten en eerst zien wat er nou wel bijbels is en wat er nou niet bijbels is, enzovoorts. En van daaruit zouden we eventueel vragen kunnen stellen. Dat zou kunnen. Het stellen van vragen is helemaal niet verkeerd, daar gaat het niet om. Maar soms is er geen antwoord op te geven. Ik zal een voorbeeld geven, heeft hier niks mee te maken, maar het schiet me zo te binnen. Een voorbeeld van een vraag. Is de Heilige Geest een kracht of een persoon? En ik stel hem omdat die vraag nogal eens gesteld wordt. En het antwoord op de vraag, althans het veronderstelde antwoord, kun je dus terugvinden in de bekende Bijbelcommentaren. Dus, hè? Is de Heilige Geest een kracht of een persoon? Nou, dat is een verkeerde vraag. En daarom wordt hij nooit goed beantwoord. Zodra deze vraag beantwoord wordt, is hij niet goed namelijk. Is het antwoord niet goed. Want het veronderstelt dat je een keuze moet maken uit twee mogelijkheden. Dat moet je namelijk niet, want ik zou niet weten waarom een kracht niet een persoon zou kunnen zijn. Begrijp je me goed? Een kracht is niet noodzakelijk een persoon, dat wil zeggen een wezen. Dat hoeft niet noodzakelijk. Maar andersom, als een persoon, iemand dus, hè, als die geen kracht is, ja hoor eens, dan weet ik niet meer wat een wezen of wat een persoon is. Toch? Nou goed, dus dan heb je zoiets, de vraag deugt niet. De andere vraag, maar die had ik al even net natuurlijk. De andere vraag is dus naar aanleiding van wat ik net zei uit vers 3. Leven wij vandaag in het koninkrijk? Is het de bedoeling dat God zijn koninkrijk uitbouwt? Of is het de bedoeling dat God zijn gemeente verzamelt? Een van twee. Verkeerde vraag. Het is namelijk allebei waar. Al hebben beide dingen natuurlijk wat toelichting nodig, dat is waar, maar het zijn geen tegenstellingen. Dat is maar waar het om gaat, hè? Nou goed. De Heer Jezus zegt dan tot zijn discipelen, blijf hier, want hier zul je die belofte des Vaders ontvangen. Hier in Jeruzalem zul je met de Heilige Geest gedoopt worden. Wij zouden nou meteen moeten weten waarom ze in Jeruzalem moesten blijven. Want er staat in Zacharia 12 dat die geest zou uitgestort worden over inwoners van Jeruzalem. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik mijn geest uitstorten, wat er maar staat. De geest der genade en der gebeden. Dat wil zeggen, het zou in Jeruzalem beginnen. Daarom moesten ze in Jeruzalem blijven, want zij waren degene die als eerste daarvoor in aanmerking kwamen. Enzovoorts. En dat moest dus in Jeruzalem gebeuren. En dat kun je dus vertellen los van die gedachte aan de openbaring van een koninkrijk. Nou goed, de Heer zegt dus, gij zult die geest ontvangen. Het kan hen kennelijk niet al te veel schelen, want er staat in vers 6, zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En ook hier zijn er in de vraagstelling al vooroordelen. Dat wil zeggen, in de vraag worden al dingen vastgesteld. En het belangrijkste is, want daar blijf ik dan bij stilstaan nu. Het belangrijkste is niet, Heere, zult gij het koninkrijk oprichten? Maar het is, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? Dus de vraag is naar het koninkrijk, dat is waar. Maar dat is niet goed, niet volledig. De vraag is naar het koninkrijk aan Israël. Staat het duidelijk. Wat zij dus verwachten en waar hun vraag aan was, was wanneer, of ja wanneer, want het staat in, zal dat in deze tijd zijn of niet? Nu of, nou eerder kon niet, dus nu of later. Hè? Makkelijk genoeg, hè? Maar de vraag was over het koninkrijk aan Israël. Maar het punt is dat het Oude Testament leert niet dat het koninkrijk aan Israël zou worden opgericht, hoewel het dat leert, maar het leert dat het koninkrijk zou opgericht worden over alle volkeren. En daar zit je weer dus. Hè? Maar daar vroegen ze niet naar. Ze vroegen naar de oprichting van het koninkrijk aan Israël. En daar krijgen ze dan ontwijkend antwoord op, dat is duidelijk. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Waarna de Heer gewoon verder gaat met zijn eigen verhaal. Hij pakt zijn eigen lijn weer op. Met wat grote nadruk zelfs. Want hij herhaalt wat hij eerder gezegd heeft, namelijk, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn. Zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan de uiterste der aarde. Met andere woorden, de vraag naar het koninkrijk wordt niet beantwoord. De Heer ontwijkt de vraag dus ook. Zodat ze in onzekerheid gelaten worden, nadrukkelijk. En wat de Heer dan zegt, wel zegt, is, je zult die geest ontvangen en als gevolg daarvan, want het is gewoon de vaststelling van het feit, als gevolg daarvan zult gij mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem en zeg heel Judea en Samaria en tot aan de uiterste der aarde. Dat is het dan. Met andere woorden, deze beloften zouden vervuld worden en of daarmee ook het koninkrijk aan Israël zou openbaar worden, dat wordt gewoon in het onzekere gelaten. De Heer zegt, het komt je niet toe te weten deze tijden of gelegenheden. Dat hoefden ze niet te weten. Wat ze wel moesten wisten, is wat hun eigen positie en wat hun eigen verantwoordelijkheid zou zijn. Al of niet in een koninkrijk van Israël. Ze zouden de geest ontvangen, ze zouden van de Heer Jezus getuigen, zouden hem prediken. Feitelijk over heel de wereld, want dat staat er ook. Maar in elk geval beginnend in Jeruzalem. Verder helemaal geen probleem over. Daarna krijgen ze toch een soort antwoord, alsnog op de vraag over het koninkrijk. Namelijk vanaf vers 9, want er staat uitdrukkelijk, als hij dit gezegd had, daarna. En u en ik weten dat dat er niet bij hoeft te staan. Want er had ook gewoon kunnen staan, daarna werd hij opgenomen, daar zei, want dan weten we toch wel dat het daarna was. Had ook gewoon kunnen staan en hij werd opgenomen, daar zij het zagen. En dan zouden we er ook geen problemen mee gehad hebben. Maar er staat, als hij dit gezegd had. En dat betekent dat wat nu volgt rechtstreeks in verband gebracht zou moeten worden met de woorden die de Heer in de voorgaande verse heeft uitgesproken. Dat heb je toch, hè? Met andere woorden, ze krijgen twee antwoorden op één en dezelfde vraag. Voor zover je het een antwoord mag noemen. Het eerste antwoord wordt gehoord. Dat wil zeggen, bestaat uit de woorden die de Heer Jezus spreekt. Het tweede antwoord wordt niet gehoord, maar gezien. En dat staat er ook uitdrukkelijk, een keer of vijf. Als ik het tel, kom ik meestal aan vijf. Er staat namelijk, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. Hebben jullie? En dit opnemen is trouwens een ander woord dan het woord voor de opname van de gemeente. Het is niet hetzelfde woord, dus je zou het verband ook niet moeten leggen. Maar goed, dat even terzijde. Hij werd opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Dat is nog een keer zien dus. Twee keer. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, dat is drie keer, terwijl hij heen voer, ziet, vier keer, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel, dat is vijf keer. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo komen, gelijke wijze gij hem naar de hemel hebt zien, heen varen. Nou, welke zes. Eén voor het misstellen, want daarna kun je discussiëren of ik er niet één te veel heb geteld. Maar dat doet er nou niet toe. Maar er staat dan tot op zijn minst vijf keer dat ze dit zagen. En als je dat één keer opgevallen is, dan kom je er nooit meer omheen. Dat is gewoon opvallend hoe vaak dat er staat. Want daar gaat het nou juist om. En het punt is, en dat heb ik natuurlijk vaker gezegd, de meesten van u zullen het eerder gehoord hebben. Het punt is namelijk dat we hier niet te maken hebben met een zogenaamd heilsfeit, dat we ook dan gedenken op een erkende christelijke feestdag of iets dergelijks. Zo van bij deze gelegenheid werd de Heer Jezus, ging de Heer Jezus naar de hemel en werd hij gezet aan de rechterhand Gods. Want dat is niet waar, dat is namelijk 40 dagen eerder al gebeurd. Op de paasdag namelijk. Want zijn opstanding en officiële hemelvaart worden beschouwd als één geheel. En zoals de profeten erover spraken, over dat de Messias gezet zou zijn aan de rechterhand Gods, is dat niet een verwijzing naar de zogeheten hemelvaartsdag, maar is dat een verwijzing naar zijn opstanding uit de dood. Wat hier dan wel gebeurt, bij deze gelegenheid, dat is makkelijk genoeg. De Heer geeft hen een teken, zoals zo dikwijls. Hij legt hem wat uit, of hij legt iets zeer beperkt uit, maar vult het dan aan met een teken. dikwijls ook andersom. Hij doet een teken en daarna legt hij het uit. Dan komt dat vaker voor. En in dit geval was dat wat moeilijker. En dus gebeurt het op deze volgorde, denk ik. He? Het is een beetje praktisch onmogelijk om eerst een hemel te varen en dan wat uit te leggen. Dus wordt eerst uitgelegd en daarna vaart hij ten hemel. Maar het punt is gewoon dat zij ook ogenblikkelijk commentaar krijgen op wat ze zojuist gezien hebben. Namelijk, het commentaar is: deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus dit laatste teken wat de Heer aan hen deed en hen liet zien, is een teken van zijn wederkomst. Niet meer en uiteraard ook niet minder. Maar dat is wat het is, een uitbeelding van zijn wederkomst. Het is ook het enige commentaar wat erop gegeven wordt. Het verklaart ook waarom deze gebeurtenis lang niet altijd vermeld wordt in de evangelie. Ik weet niet eens waar het vermeld wordt. In Matthäus niet eens, geloof ik. In Lucas wel, dacht ik, ik me goed herinneren. In Johannes zelfs ook niet. En Marcus zou ik uit het hoofd niet weten. Het wordt niet eens vermeld. En dat hoeft ook niet, want er zijn meer tekenen die de Heer Jezus deed, die maar in één van de vier evangeliën vermeld wordt. Het gaat om tekenen. Als het een bijzonder heilsfeit was, zal ik maar zeggen, dan zou het in alle moeten staan. Iets als een kruisiging, een opstanding, vind je natuurlijk in alle vier terug. Maar dit helemaal niet. Het is gewoon het laatste teken wat de Heer deed. Een teken namelijk van zijn wederkomst. En dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Het is mede bepalend bovendien voor de plaats waar dit gebeurt, want dat staat in vers 12. Toen keren zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt Olijfberg. Welke is nabij Jeruzalem? En dat is heel aardig, want de Olijfberg kennen wij uit het Oude Testament als de berg waarop de Heer zijn voeten zou zetten voor het eerst weer bij zijn wederkomst. Ontleend dus aan Zacharië 14. En zo uit het hoofd, voor zover ik weet, komt de naam Olijfberg ook inderdaad maar één keer in het Oude Testament voor, namelijk daar. De plaats zelf wordt nog een paar keer genoemd, namelijk de berg die voor Jeruzalem ligt, maar dan wordt er geen naam bij vermeld. En de andere keer gaat David een berg op in een olijvenhof bij Jeruzalem, dan weet je ook dat het Olijfberg is. Maar de naam, voor zover ik weet, alleen in Zacharië 14. En hier dus weer, want het punt is, en dan komt het verhaal. Het punt is namelijk, en ik doe net of dat redelijk algemeen bekend is, dat de eerste komst van Christus tot op zekere hoogte eigenlijk werd afgesloten bij de zogenaamde, want het is het niet echt, maar we noemen het zo, bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En ik zeg altijd zogenaamd, want nou ja, het is vanwege het hardnekkig misverstand dat die zogenaamde intocht in Jeruzalem daadwerkelijk een intocht, een feestelijke intocht in Jeruzalem was. Dat was het namelijk niet. Het was een tocht maar van 2-3 kilometer hooguit. Waarschijnlijk maar een paar honderd meter trouwens, als u het mij vraagt, want ik heb het van de zomer nagekeken hoe ver het is. Dat loof je met gemak even gauw, stukje, hè? Van Betanië naar de andere kant van de Olijfberg, totdat je Jeruzalem in het zicht krijgt, en daar hield het op. En ergens bij Betfage, dat is dan nog onderweg, werd die ezel gearresteerd, om het maar populair, het schiet me zo gauw niet wat anders te binnen, werd die ezel ingehuurd, zou ik maar zeggen, enzovoorts. Nou, dan heb je hooguit nog een kilometer, geloof ik, vanaf dat punt tot aan, en ik denk dat ik nou nog te veel neem, hooguit een paar honderd meter. Dat wil zeggen, zo interessant was het dan ook weer niet. En het eindigde niet in Jeruzalem, het eindigde daar op de Olijfberg, toen de Heer Jezus weende over de stad en sprak over de verwoesting van Jeruzalem, omdat zij de tijd van hun bezoeking niet gekend hadden. Maar in tegendeel, wat tot hun vrede diende, was verborgen voor hun ogen, zegt de Heer. En die vrede zou dus niet komen, maar in plaats daarvan zou Jeruzalem verwoest worden. Waarmee maar gezegd wil zijn, nu alweer, dat ook bij die gelegenheid voor de discipelen het hoogst twijfelachtig was of dat koninkrijk aan Israël zou openbaar worden in deze tijd. Want een paar dagen eerder, nou een paar weken eerder zal ik maar zeggen, de 10e van de eerste maand, kwamen ze bij Jeruzalem. En toen leek het op iets feestelijks, maar toen weende de Heer over de stad. En het werd dus inderdaad een anticlimax toen. En de Heer zei over Jeruzalem, of gij ook nog in deze dag bekende hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen en de vijanden zullen komen en zullen u verwoesten. En zal geen steen op de andere gelaten worden. Komt dan het koninkrijk of niet? Nou, bij mijn weten niet. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, meteen, dat de vooronderstelling dat de discipelen, ook nog in de dagen van de handelingen zelfs, de gedachte zouden hebben gehad dat in hun dagen het koninkrijk aan Israël zou worden opgericht. Dat is inderdaad een vooronderstelling. Dat wil zeggen, dat kan helemaal niet. Het is in strijd met wat er al veel eerder over gezegd is. Niet in handelingen. Men zoekt het daarna in handelingen, maar dan vind je het niet zoals ze zegt. Ook niet in handelingen 28 vers 28. Je vindt het al veel eerder en de gedachte dat de discipelen de oprichting van het koninkrijk in hun dagen verwachten, is, hoe lang je erover nadenkt, steeds absurder. Dat wil zeggen, het kan helemaal niet. Want ik heb nog veel meer van dit soort argumenten, maar ik zal er nog wel een paar noemen in de loop van de avond. Maar waar het nu even om gaat, is dat daar op die Olijfberg, toen bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, eigenlijk een eind kwam, tot op zekere hoogte aan de eerste komst van Christus. In elk geval, als we het bezien in het licht van de profetieën, in het licht namelijk van Daniël 9, de profetie over de 70 weken, want de gedachte is dat die ene dag waarop de Heer weende over de stad en zei, och, of gij nog in deze uw dag bekende hetgeen tot uw vrede dient. Wel, deze dag waarop de Heer wees, was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En daarna zou de Messias afgesneden worden en zou Jeruzalem verwoest worden. En dan pas weer een hele poos later zou de 70ste week van Daniël beginnen. En die zou ook eindigen met de verwoesting van Jeruzalem. Met andere woorden, het zou niet openbaar worden in hun dagen. Dat is maar waar het om gaat. En de Heer wist dat kennelijk. En vandaar zijn wenen over de stad bij die gelegenheid. Maar wat ik maar zeggen wil is dat bij de eerste komst van Christus dus min of meer eindigde op de Olijfberg. In overeenstemming trouwens met nog een andere profetie, die noem ik ook maar zo in het voorbijgaan. Ezechiël namelijk zag de heerlijkheid des Heren, en dat is gewoon Christus, dat is wat het uitbeeld. Ezechiël zag de heerlijkheid des Heren verdwijnen uit de tempel en uit Jeruzalem. En hij zag die heerlijkheid des Heren voor het laatst op de berg ten oosten van Jeruzalem, staat er. Ik meen Ezechiël 10 of 11, dat wil ik afwezen. Dat is de Olijfberg, maar de naam staat er niet bij. Maar daar zag je de heerlijkheid des Heren voor het laatst en toen verdween hij. En de gedachte is gewoon dat de opgewekte Christus dus inderdaad Jeruzalem zou verlaten, Jeruzalem de rug zou toekeren, de tempel de rug zou toekeren en via de Olijfberg zou verdwijnen, zich zou verbergen voor de wereld. En dat is precies wat ook gebeurd is en wat eigenlijk van toepassing is op de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar wat hierna, hier in Handelingen 1, in de vorm van een teken nog een keer wordt overgedaan. Want hoe je dat ook keert of wendt, of je nou uitgaat van de 69 weken, of je gaat uit van de geschiedenis zoals we die hier in deze Nieuwtestamentische geschiedenissen kennen, de eerste komst van Christus eindigde op de Olijfberg. Vandaar verdween hij. Dat is de gedachte. En als hij dan hier dit teken doet, dan wordt het toegelicht en er wordt gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren, en dan staat er fijntjes achter, en dat was op de Olijfberg, dat betekent, want er staat hier in vers 12, dan betekent het ongetwijfeld ook in het licht van Ezechiël en Zacharië 14, dat die wederkomst zal plaatsvinden, inderdaad, op dezezelfde Olijfberg, en uiteraard, maar dat is volgens andere profetieën, aan het einde van de 70ste week van Daniël. En de vraag, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten, worden ze op twee manieren becommentarieerd. De eerste is, koninkrijk weet ik niet, maar in ieder geval, jullie zullen de geest ontvangen en mijn getuigen zijn. En dat zou gebeuren ook als het koninkrijk zou aanbreken. Maar of het koninkrijk is, dat wordt in het midden gelaten. En het tweede antwoord is, het koninkrijk aan Israël zal worden opgericht zodra de Heer Jezus weer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En zolang dat niet gebeurde, zou dus niet het koninkrijk worden opgericht. En dat is dus toch een antwoord. Waarmee niet gezegd is dat de discipelen dan ook meteen wisten hoe lang het zou duren zo ongeveer, voordat dat zou plaatsvinden, die wederkomst van Christus. Maar zolang de situatie niet zou veranderen, zou de Heer niet zijn koninkrijk oprichten. En waar bovendien Jeruzalem ongelovig blijkt te zijn en waar de gelovigen, waaronder de apostelen, vanuit Jeruzalem verdreven worden en waar uiteindelijk zelfs Jeruzalem verwoest werd, al is dat dan een jaartje of 12 na het einde van handeling 28. Maar waar dat gebeurde, moet er voor iedereen duidelijk geweest zijn dat dat koninkrijk niet aan Israël of aan Jeruzalem zou openbaar worden. Dat is maar waar het om gaat. De vraag die zij hier stellen, laat ik dat dan in ieder geval vaststellen. De vraag die zij hier stellen in vers 6 bewijst dat zij niet dachten dat het koninkrijk zou openbaar worden. En het antwoord, voor zover ze een antwoord krijgen dan, maar het antwoord wat zij krijgen moet hen nog veel onzekerder daarover gemaakt hebben. Want de Heer ontwijkt het feitelijk. Er komt geen direct antwoord en waar het directe antwoord niet komt, is het dus vrij zeker dat het koninkrijk dus ook niet komt. Wanneer het dan wel komt, wordt er niet verteld. Maar het punt is gewoon, zij zouden dat in hun leven toch niet meemaken, dus hoefden ze het ook niet te weten. Wat zij moesten weten, is wat hun verantwoordelijkheid was, de prediking van het evangelie, ongeacht of het koninkrijk zou aanbreken of niet. Bovendien, ik zeg er meestal bij, dat als zij een ontkennend antwoord hadden gekregen, zo van het koninkrijk wordt niet openbaar, dan zou dat een verlammende uitwerking op hun prediking gehad hebben, want ze zouden wel degelijk met volle overgave, volle overtuiging het evangelie prediken aan Jeruzalem. Nou ja, ze zouden in Jeruzalem beginnen. En als van tevoren gezegd zou zijn, het koninkrijk komt toch niet, dan zouden ze gedacht hebben, dan hoef ik ook niet te prediken. Niet. De zwart-wit gesteld, maar ik bedoel het natuurlijk ergens in de grijswarende tussen. Het zou toch niet al te positief zijn voor hun motivatie, laat ik het zo zeggen. Maar andersom ook niet. Als er dan gezegd zou zijn, theoretisch dan. Als er dan gezegd zou zijn, ja, in uw dagen, in deze tijd zal het koninkrijk en is dat worden opgericht. Dan zouden ze gezegd, nou, dan kunnen we wel naar huis, want het komt dik in orde. Komt toch wel goed. God in zijn alwijsheid, in de raad van zijn wil enzovoort, weet u wel. Heeft het van tevoren bepaald, dus het komt dik in orde. Dus ook niet. Dus het wordt er gewoon niet gezegd. En daarom, er staat, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. En dat gold voor hen en ongetwijfeld ook gold het voor dit moment. Het kan niet missen, want later in 1 Thessalonicenzen 5, en dat is niet eens zo geweldig veel later, want de eerste Thessalonicense brief wordt geacht een van de oudste brieven van de apostel Paulus te zijn. Maar later in 1 Thessalonicense 5 schrijft de apostel, en van de tijden en gelegenheden, en waarom zou je nou precies dezelfde uitdrukking gebruiken als deze? Van de tijden en gelegenheden hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat. Met andere woorden, hij schrijft het dan in de brief, dat zij die tijden en gelegenheden zouden kennen, maar wat hij schrijft is dat hij hen dat al eerder verteld heeft. Dus nog eerder. Zodat betrekkelijk kort na deze dagen van handelingen 1, deze tijden en gelegenheden inderdaad verklaard en toegelicht werden, in elk geval door de apostel Paulus. En over de anderen hebben we het dan nog maar even niet. Hoe het ook zij, je kunt nooit zeggen dat de discipelen dachten dat het koninkrijk in hun dagen zou openbaar worden, want in dat geval zouden ze deze vraag niet gesteld hebben. En het antwoord wat ze krijgen op deze vraag is hoogst twijfelachtig. Ze zijn dan in ieder geval daarover onzeker, minstens. Ik persoonlijk ben van mening dat je uit het antwoord wat hier gegeven wordt gerust mag concluderen dat de Heer gewoon gezegd heeft, nee, het koninkrijk wordt niet openbaar. Maar laat je dat niet tegenhouden, je zult gewoon mijn werk doen enzovoorts. En aan de andere kant de belofte eigenlijk van, het zal komen alsnog, maar het zal nog wel even duren. Dat is wat ik in ieder geval meen te kunnen opmaken uit deze verse. Maar dan moet ik zeggen, ik ben natuurlijk ook bevooroordeeld, al was het maar alleen omdat ik zelf 19 eeuwen later leef. En 19 eeuwen is heel wat meer dan één generatie, denk ik dan. Hè? Dus ik ben bevooroordeeld. Maar ik denk dat je gewoon uit deze woorden kunt concluderen, het koninkrijk zal niet openbaar worden. Dan zegt u waarschijnlijk, dat zegt de Heer hier niet. En daarna zeg ik, nee, maar waarom zou hij ook? Want hij heeft het al veel eerder gezegd. Want zoals gezegd, het antwoord op deze vraag zouden we niet expliciet zoeken in Handelingen. Wij zouden de woorden van de Heer Jezus hiervoor zoeken. Waarom zouden we nou precies alleen maar die laatste woorden van de Heer Jezus nemen en daarbij stil blijven staan en het antwoord op de vraagstelling zoeken dan in wat verder volgt? Alsof de Heer niet meer gezegd heeft. En alsof de Heer niet van tevoren, ver voor deze dagen van Handelingen 1, al gezegd heeft dat het koninkrijk inderdaad niet zou openbaar worden. Met andere woorden, ik ben van mening dat de Heer dat duidelijk, luid en duidelijk van tevoren gezegd heeft. Alleen het heeft kennelijk toch even geduurd voor het tot de discipelen doordrong. Ze eilen wat na en stellen hier dus alsnog een vraag, eigenlijk naar de bekende weg. En dat vind ik de beste verklaring voor het feit dat de Heer Jezus eigenlijk om de vraag heen loopt. En zegt, nou ja, laat maar zitten. Als je dat nog niet begrepen hebt, dan zul je er toch wel achter komen. Maar laat je niet ontmoedigen. Komt wel goed. Want zo is het eigenlijk. Ik hoef maar een klein eindje terug te bladeren. Want kijk, deze vraag hier uit Handelingen 1 vers 6, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? Deze vraag was al eerder gesteld door de discipelen. Nou, niet zoveel eerder, maar we vinden hem eerder in elk geval in Matteüs 24. En dat is na de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dus na de laatste dag van de 69e week van Daniël. En een week of 7 dus voor deze gebeurtenissen in Handelingen 1. 23, Matteüs 23. Vers 37 dan maar. Ik val ook midden in een verhaal, maar vooruit. Bij de naam Jeruzalem, tweemaal. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt. En stenig, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijke wijze hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis worden u woest gelaten. Aangehaald op Psalm 69, in Handelingen 1, toegepast op Judas. Maar hier door de Heer toegepast op Juda, namelijk het Joodse volk, en meer bijzonder op de Joodse stad. En dat is de echte betekenis eigenlijk, een rooster. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Psalm 69, vers 26. Vers 39, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien. Totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dat is de verwijzing naar de uitspraken die gedaan werden ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Aan het einde van de 69e week op de Olijfberg. Maar punt is dat deze uitspraak opnieuw gesproken zal worden aan het einde van de 70e week eveneens in verband met de Olijfberg. Wanneer hij zijn voeten definitief op de Olijfberg zal zetten in de toekomst. Heb je dat nog zo snel? Nou. Goed. Dan staat er, want dit was een vloek die de Heer uitspreekt over Jeruzalem. Dan staat er dus, en Jezus ging uit en vertrok van de tempel. In hoge mate ook als profetisch en typologisch op te vatten, want de gedachte is dat hij hiermee helemaal het Joodse volk de rug toekeert. Aan het einde van de 70ste week. Aan het einde van de 69ste week. Hè? Nou goed, hij vertrok van de tempel, in de richting van de Olijfberg overigens, want daar zou hij die laatste paar dagen van zijn leven op aarde overnachten, in Bethanië namelijk. Het is maar een paar kilometer. Ik heb het van de zomer ook gelopen. Dezelfde weg. Het is nog met een beetje moeite is terug te vinden, maar het is terug te vinden. Het is niet zo ver, maar dat betekent wel dat je Jeruzalem verlaat aan de kant van de tempel. Aan de oostzijde namelijk. Dus Hij vertrok en dus van de tempel, door de oostelijke poort. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zei tot hem, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En dat had hij vermoedelijk eerder op de dag ook gezegd en anders één dag eerder. Want welke datum dit is, hier weet ik niet precies. Maar het is in ieder geval in één van die vier dagen, blijven er trouwens maar drie over uiteindelijk, maar één van de vier dagen vanaf de zogeheten intocht in Jeruzalem tot aan de nacht waarin hij verraden werd. En al die nachten daartussen bracht hij door buiten Jeruzalem. Sinds de zogeheten intocht is hij niet meer 's nachts in Jeruzalem geweest. Hij kwam er overdag om te spreken, maar 's avonds trok hij zich terug op de Olijfberg. Waarschijnlijk elke avond. En de kans is groot dat hij op de Olijfberg zittend met Jeruzalem, van mijn part de lichtjes van Jeruzalem in het zicht, sprak over de toekomst. Dat is wat hier gebeurt namelijk ook. Hij zegt, er zal geen steen op steen gelaten worden. En als zij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen. Alleen de discipelen, net als in Handelingen 1. En zij vragen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der aion, der eeuw dus. Het is niet de vraag naar het einde van de kosmos, niet naar de jongste dag, maar het is de vraag naar het einde van de tegenwoordige boze eeuw en daarmee de vraag naar het begin van de toekomende eeuw. En de toekomende eeuw is gewoon het Messiaanse Rijk. Net zo goed als dat de tegenwoordige boze eeuw het Rijk is der duisternis. Het Rijk van Satan dus, hè? Moeilijker is het niet. Zij vragen dus, wanneer zal dat zijn? En dus, wanneer zult gij het koninkrijk aan Israël oprichten? Want dat is eigenlijk de vraag. Al wordt hij hier anders geformuleerd. Je moet natuurlijk zeggen, hij wordt in Handelingen 1 anders geformuleerd dan hier. Want ja, je kunt niet elke keer de vraag op dezelfde manier stellen. Trouwens, als je een vraag stelt en je krijgt geen goed antwoord, moet je de vraag herhalen. Maar neem van mij aan, je moet er een andere formulering voor kiezen dan, anders helpt het niet. Want dan krijg je weer hetzelfde antwoord namelijk. Dan begrijp je het nog niet. Zo zit dat. Nou goed. Dus, wanneer zal Jeruzalem verwoest worden? En wat zal het teken zijn van uw wederkomst, zal ik dan maar zeggen, uw aanwezigheid en van het einde van de tegenwoordige eeuw? Want de discipelen begrepen kennelijk toch dat er een samenhang is tussen de verwoesting van Jeruzalem, de wederkomst van Christus en de oprichting van het Messiaanse Rijk aan Israël. Dat klopt precies, want wat ik nu zeg hoort allemaal thuis aan het einde van de 70ste week van Daniël. De verwoesting van Jeruzalem, zijn aanwezigheid weer, beginnend met dat hij zijn voeten zou zetten op de Olijfberg, en vervolgens de oprichting van zijn koninkrijk aan Israël, het oprichting dus van de toekomende eeuw en daarmee het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Dat kan niet missen, ze weten waar het over gaat. Ze waren niet onwetend. Maar het is dezelfde vraag als in Handelingen 1. En dan zegt de Heer, nou, er gaat eerst al dit gebeuren, dan zal dat gebeuren, dan zus en zo, komt een heel lang verhaal tot en met vers 14... En daarna verwijst de Heer vanaf vers 15 naar de 70ste week van Daniël. Waarna hij in vers 29 is aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan beschrijft hij zijn eigen wederkomst. En de terugverzameling van Israël. Vers 31 inmiddels. Het uitbotten van de vijgenboom. Dat wil zeggen het herstel van Israël als staat. Maar dan als gelovige. Hoe moet ik zeggen, christelijke staat. Mag ook goed. Ja, Messiaanse staat is hetzelfde, maar in andere talen, dat weet u. Hè? Maar kortom, ze krijgen een antwoord. Alleen kennelijk dringt niet tot hen door dat het uiteindelijke herstel van Israël, de wederkomst van Christus enzovoort, dat inderdaad een aanzienlijke periode op zich zou laten wachten. Het is in elk geval de periode die beschreven wordt zo ongeveer tot en met vers 14. En daar staat heel wat in. En als je dat goed leest of aanhoort, dan moet je begrijpen dat dat niet de beschrijving is van gebeurtenissen binnen één generatie. En dus geeft de Heer al het antwoord, nee, het zal in deze tijd niet gebeuren. Want er staat velen zullen, er staat eerst, zie toe dat niemand u verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam. Nou, ze zullen niet allemaal tegelijk komen, want dan gelooft niemand ze. Als er meteen 1000 man verschijnen die ze voor de Messias uitgeven, dan heeft het geen enkele zin natuurlijk. Hè? Iemand zal ze voor de Messias uitgeven als er in geen velden of wegen een andere kandidaat te bekennen is. U weet wel, u weet ook dat er een staat te wachten om zich voor de Messias uit te geven of niet? Heb je dat niet gehoord? Dus die wacht al heel lang. Ja, die wacht er al heel lang op. En die heeft zijn komst, zijn verschijning, zijn openbaring, noemt hij het zelf, al verschillende malen aangekondigd en steeds is het weer niet doorgegaan. Dan was het juiste moment af. Heel verstandig. Minstens zo slim als de slang, denk ik dan altijd. Laat maar even zitten. Hè? Maar zo is het toch. Dus dat gaat al over meerdere generaties, kennelijk. Ze zullen zeggen, ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. Niet samen, maar eerst de een en daarna weer een en daarna weer een. En met een beetje, als het een beetje mee is, elke volgende valse Messias toch minstens een volgende generatie, lijkt mij. Nou, zo door de bank genomen dan. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Nog is het einde niet. Dan ben je toch al generaties verder. Want volk zal tegen volk opstaan, koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden, let op de meervouden, hè. Hongersnoden, je kan er maar één tegelijk hebben, denk ik altijd, hè. Als het over jezelf gaat, maar één. Maar hongersnoden, pestilentiën, aardbeving in verschillende plaatsen, doch die dingen zijn maar een begin desmate. Hoeveel generaties gaat het hier eigenlijk over? Met andere woorden, de Heer heeft de vraag al beantwoord. En de discipelen konden weten dat het in hun dagen niet zou gebeuren. En voor alle zekerheid stellen ze dus een vraag daaromtrent op de valreep in Handelingen 1. Maar te denken dat deze discipelen de mening waren toegedaan dat in hun dagen het koninkrijk zou openbaren, is dus uiteindelijk gewoon onzin. Neem het niet kwalijk, maar het is onzin. Dat kun je nou wel denken, maar niet in het licht van de schrift. Dat kun je alleen denken op grond van eigen redenering. Zo van, in het Oude Testament werd altijd het koninkrijk aangekondigd. De komst van de Messias die zijn koninkrijk zal oprichten, die Israël zal verzamelen. Die het volk zou bevrijden van de heidense overheersing. Die Jeruzalem zou bevrijden van de tijden der heidenen. En al dat soort zaken meer. En dat worden de profeten herhaald tot in Malachi aan toe. En dan komt Johannes de Doper in Matthäus 1 of 2, weet je veel. Anders Johannes 1, dat geeft niet, maar dan komt Johannes de Doper en die zegt het koninkrijk der hemel is nabijgekomen enzovoorts. En dan komt de Heer Jezus en die predikt het evangelie van het koninkrijk. Dus wat verwachten ze allemaal? Het koninkrijk. Tot aan dat de Heer stierf aan toe. Gedenk mij dan als gij in het koninkrijk zult gekomen zijn, ook een aardige. Wat verwachten ze dus allemaal? Het koninkrijk. Voorbijgaand aan het antwoord wat de Heer geeft overigens. Want in het antwoord spreekt de Heer juist niet over zijn koninkrijk. Maar vooruit. Althans, niet dat aan Israël. Maar goed, begrijp je wel, verder geen bijbelteksten in beschouwing nemen, maar gewoon zijn algemene lijn uiteenzetten. Dat is de beste manier om tot vooroordelen te komen. En dan is het vooroordeel dat de discipelen dachten dat het koninkrijk zou opgericht worden. En dan wordt Handelingen 1 overgeslagen en Handelingen 2 wordt meegenomen, want er wordt gezegd, Petrus predikt vanuit Joël, maar Joël sprak over Israël. Kijk het maar na in Joël, dat is waar. Dus Petrus predikt uit Joël, gaat over Israël dus. Hij doet dat in Jeruzalem, dat is Israël. Hij zegt, gij Joodse mannen, dat is Israël, enzovoorts. Dus wat verwacht hij? Het koninkrijk, maar het is niet waar. Dat zegt Petrus ook helemaal niet, dat hij dat verwacht. En dat die geest zou uitgestort worden op Israël, dat is wel waar. Maar in Joël staat, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En dan moet je niet meteen zeggen, Israëlitische vlees. Want natuurlijk zou het op heel Israël van toepassing zijn. Op heel het overblijfsel van Israël overigens. Maar niet exclusief. Dat wil zeggen niet, dat wil niet zeggen dat alleen voor hem bestemd was en niet voor de heidenen. En als Petrus een uitnodiging doet in Handelingen 2, zegt hij, want u komt de belofte toe, van de Heilige Geest namelijk, u komt de belofte toe en allen die verre zijn. En niet alle Joden of alle Israëlieten die verre zijn, allen die verre zijn. En in het licht van het Oude Testament betekent de uitdrukking, degenen die verder zijn, de heidenen. En dat is trouwens niks nieuws. Want dat gebeurde in het Oude Testament ook al, dat het woord Gods naar heidenen ging. Soms naar de Filistijnen, maar dat is een zijlijn dan, hè? Maar vooruit. Hè? Ik bedoel, dat wisten de discipelen toch al, en dan blader ik nog verder terug, hè? Nog verder terug. Dus laat nog even twee bladzijden terug. Dan kom ik in Inderdaad, in Matteüs 21. Nou, eerst het laatste deel dan maar van het hoofdstuk. Om deze volgorde te blijven hanteren dan. Matteüs 21. Vanaf vers 23 hoort een andere gelijkenis. En u weet, gelijkenissen, daarvan had de Heer al gezegd, zij spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. Dus we komen toch in Handelingen 13 meteen. Of in Matteüs 13. Maar in Matteüs 13 staat dat de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. Zodat dan, sinds dat de Heer gelijkenissen vertelt, en dat was in Matteüs 13, de discipelen wisten dat het koninkrijk dus eerst verborgen zou blijven. Het zou moeten opgericht worden, op zijn vroegst bij de opstanding van Christus, maar daarna zou het verborgen blijven, in elk geval voor Israël. Dat staat trouwens tig keer, ik heb er een lijst van, maar die neem ik nooit mee, maar er staat tientallen malen in het Oude Testament. En inderdaad al in Deuteronomium, nee Genesis ook, maar in ieder geval heel expliciet in Deuteronomium. Dus dat is gewoon oud-testamentische waarheid. Maar goed. Een gelijkenis dus. Per definitie spreekt het over de verborgenheden van het koninkrijk. Nou, maar daar ging het me nou niet om. Dus ik lees verder. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte, zette een tuin daarom. Een omtuining, een schutting gewoon betekent dat. Hè? Dat is een tuin. En groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. Toen hij de tijden vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten hebben de een geslagen, de ander gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten meer dan de eerste en ze deden hun desgelijks. En in laatste instantie zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam. Leuk hè, want landlieden wisten dat nog weer wel. Dat de zoon de erfgenaam is. Die wist de andere dingen weer kennelijk niet. Maar de zoon is de erfgenaam per definitie, zeg ik ook altijd. Dit is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis behouden. Voor ons houden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. En toen was de vraag, wanneer dan de heer des wijngaards komen zal? Wat zal hij aan of met deze landlieden doen? En het antwoord wordt prompt gegeven, namelijk, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen, en doen verloren gaan, staat er gewoon hoor, dat woord staat er, verloren doen gaan, apolumie. Hij zal de kwaden een kwade dood aandoen, en hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Zo eenvoudig lost hij zoiets op, dat is een kwestie van bedrijf... economie, zou ik maar zeggen dan, hè? Management, het bedrijf management. Goed. Dat was het goede antwoord, zegt de Heer. Alleen dat zegt hij, hij ligt het antwoord toe, hun antwoord, notabene hun eigen antwoord, ligt hij toe met bijbelteksten en zegt, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks? Dit is van de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Een verwijzing naar Psalm 118... waarbij de gedachte is dat deze bouwlieden, dat is Israël, in elk geval het Joodse volk, zij verwerpen de steen, maar dus, het gaat over tempelbouw trouwens in Psalm 118, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd is tot verbazing der aanschouwers, tot des hoofd des hoeks gelegd of zoiets. Maar die kennen jullie niet, want ik weet dat ze in Brabant de berijmde psalmen niet kennen, heb ik gemerkt. Dus vraag me weer, hè. Maar de bouwlieden, Joodse volk dus, hebben de steen verworpen, wilden de steen niet. Toen heeft God zelf deze steen een ereplaats gegeven in zijn eigen bouwwerk. Als top namelijk van de piramide, want dat is het eigenlijk, maar dat hoef ik nou niet uit te leggen. Gaat erom dat wat door de bouwlieden verworpen werd, werd door God aanvaard en gebruikt. Het wordt alleen als een wonder beschouwd. Hetgeen toch spreekt over de verwerping van de Messias. De bouwlieden, de landlieden die de zoon afwijzen omdat zij het koninkrijk, de wijngaard, omdat ze het koninkrijk aan zichzelf willen behouden. Want als de Messias nooit komt, blijven die landlieden, in ieder geval het Sanhedrin, de Joodse leiders, eigen baas over hun eigen volk. Staat trouwens letterlijk ook zo in het Johannes-evangelie, dus vooruit. De raad van Caiaphas. Die zeggen, we moeten die man doden. Want als we die man niet zijn gang laten gaan, dan raken wij dit volk kwijt. En dan zijn wij onze positie kwijt. En dan sturen de Romeinen ons naar huis. Dus deze man moet dood. Dan blijft het volk gewoon aan ons. En houden wij onze eervolle positie als leiders van dit volk. En zijn we voor de Romeinen ook belangrijk. Dus die zullen ons privileges schenken en dat soort dingen. Dat is het verhaal. Precies dit hier. Maar dit is Johannes 11, geloof ik. 10, nee, 11, 12. Nou ja, daar in de buurt. Dat doet er ook niet toe. En dan nog een Bijbeltekst. En daar ging het om. Vers 43. Daarom zeg ik u dat het Koninkrijk Gods, waarvan dus de wijngaard in beeld is, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Met andere woorden, het koninkrijk zou van dit volk worden weggenomen, zei de Heer, in het bijzijn van zijn discipelen, tot het publiek, in het openbaar. Heb je die? Nou, dat lijkt me toch een duidelijke zaak. Wat de Heer hier dus zegt, is dat het koninkrijk aan het Joodse volk niet zou openbaar worden. En voor zover het koninkrijk aan een volk zou worden opgericht, zou het zijn aan een ander volk. U weet inmiddels welk ander volk natuurlijk, maar daar gaat het nou verder niet om. We hebben het uiteraard over Efraïm, hè? Maar goed, dat is weer die zijlijn. Maar aan een ander volk. Dus de discipelen konden dit weten, al is dat misschien niet meteen tot hen doorgedrongen. Maar staat er. En nog verder. En wie over deze steen struikelt, dan wel wie op deze steen valt, die zal te pletter vallen, die zal verpletterd worden. En op wie de steen valt, wel dien zal hij vermorzelen. Hetgeen later geïllustreerd wordt in de figuur van Judas, die inderdaad op een steen te pletter valt. Omdat het zo aardig is voor de typologie, denk ik dan. Maar zo is het nou eenmaal. Maar ook dit komt uit het Oude Testament, met name uit Jesaja 28. Men zou achterover vallen en te pletter vallen. Op de steen. Nou, hoe dat ook zij, deze dingen worden uitgesproken in het bijzijn van de discipelen. Ze hebben kennelijk toch indruk gemaakt, anders was het hier niet opgeschreven. Er zijn er dus ook die het onthouden hebben, zal ik maar zeggen. Zij konden dit dus inderdaad weten. Hier kondigde de Heer aan dat het inderdaad van het Joodse volk zou worden weggenomen. Dat kan niet missen. Nou, dan nog verder terug. Ja, nou ben ik geneigd langzaam het hoofdstuk terug te gaan. De gelijkenis van de twee zonen. Tot beide wordt gezegd, ga heen, werk in mijn wijngaard. De eerste zegt, doe ik niet. En de ander zegt, dat doe ik. Maar hij deed het niet. En de eerste zei, ik doe het niet, maar hij deed het toch. Hebben jullie? Nou, die is iets moeilijker natuurlijk, maar dat is hetzelfde verhaal. Maar of ze dat begrepen hebben, dat is natuurlijk hoogst twijfelachtig. Of heb ik hem nou te snel verteld? Er zijn twee zonen, de een heet Juda, de ander heet Efraïm. De eerste is, de oudste is Efraïm uiteraard, eerst geboorterecht. De eerste is Efraïm, die zegt, tot hem wordt gezegd, ga werken in mijn wijngaard, en zegt, doe ik niet, en hij verdwijnt. In de ballingschap, Assyrische ballingschap. Daarna wordt tot de andere gezegd, ga heen werken in mijn wijngaard, en zegt, ja pa, dat is Juda dus. Hij zegt, ja, maar hij deed het niet. En daarna blijkt dat de ene die zei, ik doe het niet, die deed het toch. In de ballingschap zelfs. En dat is de beschrijving van de situatie in onze dagen. Het is een pracht van een gelijkenis. Vooral door zijn simpelheid. Hè? En omdat hij zo simpel is, is elk antwoord meteen vergezocht natuurlijk. Maar ja, dat is niet anders. Maar ik vind het een voor de hand liggend antwoord. Maar wat denk u van deze? Iets verder terug dan. Vanaf vers 18 van Matteüs 21. De vijgenboom draagt geen vrucht en wordt vervloekt. Terwijl er zelfs, ik weet niet of het er hierbij staat, maar anders ergens anders wel. Terwijl het niet eens de tijd van de vijgen was. Hij draagt geen vrucht en wordt vervloekt. Geen vlucht en wordt vervloekt. Ja, dat is het. Nou goed. Waar dat een beeld van is, van het Joodse volk. Draag geen vrucht, wordt vervloekt. Het was eigenlijk de tijd van de vijgen ook niet, want van tevoren was aangekondigd dat het koninkrijk niet zou openbaar worden bij de eerste, maar bij de tweede komst van Christus. was toch nog 2000 jaar te vroeg. Was nog in geen 2000 jaar tijd was er sprake van dat de vijgenboom zou vrucht dragen, overigens. Maar heb je hem? Hetzelfde verhaal. Dat de vijgenboom een beeld was van de Joodse staat, dat hadden ze toch kunnen weten in elk geval. Kennelijk wisten ze het ook, want in Matthäus 24 wordt er vanuit gegaan dat ze het weten. Weet u wel, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Nou, dan nog verder terug. Daar hebben we het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Het wordt weliswaar hier niet helemaal uitgebreid vermeld. Ik ben altijd geneigd meteen Lucas 19 ernaast te leggen, want daar staat het heel uitgebreid. Maar het is inderdaad de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En daarna zal de Messias afgesneden worden en hij zou niet hebben, zegt Daniël 9, vers 26 letterlijk. En wat zou hij niet hebben? Zijn koninkrijk niet. Nou ja, hoezo zouden de discipelen dan denken dat het koninkrijk zou openbaar worden? Als ze dat al ooit gedacht hadden, dan zouden ze door deze gebeurtenissen daar grote twijfels over hebben moeten krijgen. Die hebben ze kennelijk ook en daarom vragen ze zowel in Matthäus 24 als in Handelingen 1 er nog eens naar in de hoop een wat gedetailleerder antwoord te krijgen. Dat krijgen ze echter niet, want de algemene regel blijft dat de Heer Jezus eigenlijk nooit concrete antwoorden geeft op theologische vraagstukken. Wat hij namelijk doet in de praktijk is verwijzen. Wat hij in de praktijk namelijk doet is verwijzen naar het Oude Testament, naar de profetieën, opdat ze daaruit de antwoorden zouden vinden. Want kennis van deze dingen komt niet tot stand via de woorden van de Heer Jezus, maar gewoon via wat de profeten gesproken hebben. En wat de Heer Jezus sprak, was niks anders dan dat. Namelijk, hij verwees hen naar de Oud-Testamentische profeten en door het stellen van vragen erover, de goede vragen wel te verstaan, hoopte hij de goede antwoorden vervolgens te krijgen. En dat was de normale gang van zaken. En dat verklaart waarom ook niet een gedetailleerder antwoord op de vraag gegeven wordt in Handelingen 1. Nou ja, dat is een van de verklaringen daarvoor. Daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Hierna wilde ik u nog even meenemen naar in elk geval één schriftplaats in Lucas, hoofdstuk 17. Er zijn natuurlijk veel meer van dit soort uitspraken van de Heer Jezus, in alle evangeliën feitelijk. Maar ik noem maar een paar opvallende. Maar die ik ook zou noemen is Lucas 17, vanaf vers 20, want daar hebben we dezelfde vraag namelijk. Maar nu niet gesteld door de discipelen, maar door de fariseeën. Gevraagd zijnde van de fariseeën, vers 20 van Lucas 17, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, nou dat is dus de vraag uit Handeling 1 ook, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Nou, wat je er ook onder verstaat, het is duidelijk dat de Heer, wat wij dan noemen de openbaring van het koninkrijk, inderdaad buiten beschouwing laat. Zo van, dat is voorlopig niet aan de orde. Dat op zijn minst. Maar lezen we het nauwkeuriger, dan wordt dus gewoon gezegd dat het koninkrijk Gods weliswaar ooit zou komen, wanneer dan ook. Maar als het komt, blijft het toch kennelijk, de eerste tijd, onzienlijk. Het komt niet met uiterlijk gelaat. Ik veronderstel, het komt wel, maar niet met uiterlijk gelaat. Zodat als de discipelen de vraag gesteld zouden hebben in Handelingen 1, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël openbaren? Maar dat vroegen ze niet. Ze hadden het over wederoprichten. Ze hadden het dus over het herstel van de vervallen hut van David enzovoort. Hè? Met de term dus, zoals Jacobus hem aanhaalt in Handelingen 15. Maar als ze gezegd dat zult gij in deze tijd het koninkrijk van openbaren, dan had hij gewoon kunnen zeggen nee, dat niet. Maar het komt wel, het zal verborgen blijven. Maar strikt genomen, dat had hij al gezegd hier. Want op de vraag wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij een geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaten. Voor alle duidelijkheid, men zal namelijk niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk Gods is niet te zien. Het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En dan meteen verder. En hij zeide tot zijn discipelen: er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult niet zien. En ze zullen tot u zeggen: zie hier of zie daar is hij. Gaat niet heen en volgt niet. Enzovoorts. En dan vers 25. Maar eerst moet hij, de Zoon des Mensen namelijk, veel lijden en verworpen worden door van dit geslacht. Dat wil zeggen, door het Joodse volk. En eventueel betekent de uitdrukking toch al meteen minstens één generatie. Want geslacht is ook op te vatten als generatie, ook in het Grieks. Maar niettemin gaat het natuurlijk gewoon over het Joodse volk. Nou, hoe dat ook zij, het zal duidelijk zijn dat steeds opnieuw de Heer Jezus zijn publiek en in bijzonder de discipelen voorhoudt dat de tijd van de openbaring van het koninkrijk nog lang niet was aangebroken. En de vraag: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten, terug in Handelingen 1 vers 6, is dus een vraag die al vele malen eerder gesteld is en die ook zelfs beantwoord is geworden, zelfs ook zonder dat de vraag maar gesteld werd. Als ik nog even nadenk, heb ik er zo nog een paar van die. Hè? Lucas 19 ben ik dus niet naartoe gegaan, de intocht in Jeruzalem. Maar voordat die intocht in Jeruzalem beschreven wordt, vertelt de Heer onderweg ook nog een gelijkenis. En dat was omdat hij bij Jeruzalem was en omdat zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Dan komt hij dus ook weer. En dan komt er een gelijkenis, die van de ponden namelijk, die dan onder andere als strekking heeft dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Zo eenvoudig is dat. Zij hadden dat dus al vernomen. Soms denk ik dan ook dat deze vraag niet simpel de herhaling is van de vraag zoals die al zo vaak gesteld is, maar dat de strekking van deze vraag in Handelingen 1 vers 6 eigenlijk zou zijn: wanneer zult gij het koninkrijk aan Israël wederop richten? En als dat de vraag is, dan past het antwoord ook veel beter. Want dan is het antwoord: dat komt er niet toe te weten, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Zie, dan wordt het ook iets duidelijker. Maar in elk geval, hoe je dat ook keert of wendt, er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze discipelen in de dagen vanaf Handelingen 1 en wat er verder volgde, het idee hadden dat in hun dagen de wederkomst van Christus zou plaatsvinden. Of dat dus een koninkrijk aan Israël zou oprichten, want daar gaat het eigenlijk over. Dat is niet zo. En als dat niet zo is, hoef je daarna in de volgende hoofdstukken van Handelingen ook niet te zoeken naar een gelegenheid waardoor of waarbij bekendgemaakt wordt aan de gelovigen in het algemeen of de discipelen in het bijzonder, dat inderdaad dat koninkrijk voorlopig niet zou komen. Of dat de zaligheid de heidenen gezonder was of iets dergelijks. Het is domweg niet aan de orde. De probleem is er niet eens. Zij dachten dat niet. En we hoeven ook niet te zoeken dus naar een gelegenheid waarbij hun gedachten veranderd werden. Dan zal iemand zeggen, want ik redeneer maar even met apostel Paulus mee voor de gelegenheid dan. Er zal dan iemand zeggen, of gij zult dan tot mij zeggen, maar het is toch algemeen bekend dat de eerste gelovigen, dat deze eerste generatie gelovigen in de Bijbelse geschiedenis, de wederkomst van Christus verwachten, nog in hun dagen. Dat schijnt spreekwoordelijk te zijn, dat iedereen dat weet. En dan moet ik zeggen, dat is ook een misverstand. Je zou het beste, als je dat wil beargumenteren, zou je het beste kunnen aanhalen 1 Thessalonicenzen 4, waar de apostel zegt: wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Dan zeg maar, kijk, Paulus rekent zichzelf erbij. Maar het hoeft niet noodzakelijk, want hij stelt zich gewoon op het standpunt van degene die levend overblijven. Zegt: wij zullen veranderd worden. Ja, dat kan ook moeilijk anders, want hij schrijft het natuurlijk toch in eerste plaats aan degene die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En als dat niet zo is, dan moet hij de persoonlijke voornaamwoorden anders kiezen. Bovendien, degene die voor die tijd zijn overleden, die voor die tijd in Christus zijn ontslapen, of hoe het daar in 1 Thessalonicenzen 4 maar heten mag, die kan hij ook geen brieven schrijven. Dus een brief is per definitie bestemd voor degene die levend overblijven. En aangezien hij ook nog leeft, rekent hij zichzelf daarin mee. Maar je kunt er niet meteen uit concluderen dat hij dus van mening was dat in zijn dagen dat nog zal plaatsvinden. Bovendien is in andere schriftplaatsen genoeg waaruit blijkt dat hij dat niet verwachtte. Alleen zal men dan weer zeggen, ja, maar dat was later. Maar verderop is het, nou goed, laat ik het buiten beschouwing verder. Maar nou even de algemene gedachte, zonder dat ik daar nou specifieke schriftplaatsen voor noem. De algemene gedachte is dat deze eerste christenen leefden in de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus. Ik moet u zeggen, dat berust op een misverstand. Dat is een verkeerde interpretatie van wat wij in de schrift over hen lezen. Wat wij van hen lezen, in de geschiedenis voor een klein deel en veel meer nog in de brieven, is dat zij hun hoop zouden stellen en gesteld hadden op de wederkomst van Christus, maar niet in hun generatie of binnen afzienbare tijd, maar ze hadden hun hoop dus niet gesteld op een spoedig te verwachten gebeurtenis als zodanig, maar ze hadden hun hoop gesteld op de wederkomst van Christus, die in zijn wederkomst loon zou brengen, heerlijkheid, kronen zou brengen voor degene die hem gediend hadden tijdens hun leven. Het is net of ik toch nog even ben blijven hangen bij de gelijkenis van de ponden dus. Want dat is nou net waar het om gaat. Waarom zouden wij de wederkomst van Christus verwachten? Wel, heel eenvoudig, omdat de schrift zegt dat wij nu dienaren zijn van hem die zich voor de wereld verbergt. Maar waar wij hem nu dienen, zullen wij in zijn wederkomst met hem verheerlijkt worden. Zullen wij loon van hem ontvangen. Ik heb daar niet zo lang geleden 2 complete bijbelstudiedagen aan gewijd. Dus ik ga er nou toch niet meer uitgebreid op in. Maar dit is de gedachte. Wij zouden leven matig, godzaliglijk en rechtvaardiglijk in deze tegenwoordige eeuw, schrijft Paulus aan Titus, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Met andere woorden, wij dienen de Heer nu, wij lijden wellicht voor hem, want dat is, zit er meestal aan vast, althans volgens de schriften. Maar laat ons dat niet ontmoedigen, de gedachte is dat wij in zijn wederkomst heerlijkheid zouden ontvangen. U weet wel, dat is die van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wanneer zal die dan geopenbaard worden? Wel in zijn wederkomst. En dat betekent dat voor ons praktische leven, voor onze praktische dienst, zouden wij onze verwachting, dus onze hoop, stellen op de wederkomst van Christus. Niet alsof dat in deze generatie gebeurt, maar wel, het zal gebeuren, dat is een zekerheid. En het is ook een praktische consequentie. Die praktische consequentie is dat wij van hem of door hem beloond zullen worden. Dat is maar dat. En de toekomstverwachting van een gelovige is dus inderdaad dat wij loon verwachten van hem. Dat we heerlijkheid verwachten van hem. Dat we met hem geopenbaard zullen worden, zelfs in de heerlijkheid. Dat we met hem deel zullen hebben aan de heerschappij in zijn koninkrijk of wat er maar wezen mag. Dus dat verwachten wij. Voor wanneer? Ja, geen punt. Want het gaat er niet om dat we op het moment dat hij zou wederkomen, dat we daarvoor bereid zouden zijn. Of dat we de dagen of misschien de laatste paar jaar daarvoor ineens ons daarvoor gereed zouden houden. Zo, het gaat erom dat we gewoon alle dagen van ons leven hem zouden dienen met het uitzicht op iets wat dan misschien heel ver weg ligt of misschien heel dichtbij is, maar het mag geen verschil maken. Dat mag voor ons dus ook geen verschil maken. Wij denken dat hij dus wel binnen deze generatie komt. En dat is erg ruim gezegd. Veel te ruim gezegd. Want het is ver binnen een generatie, denk ik. Maar daar gaat het nou niet om. Maar of het nou binnen een generatie zal zijn, of voor mijn part over een half jaar, of dat het nog 1000 jaar duurt, dat maakt fundamenteel voor ons praktische leven geen enkel verschil. Wij zouden de Heer dienen. Onze tijd hier is beperkt. Of het nou is door de opname van de gemeente of door andere omstandigheden, maakt niks uit. Wij zouden de dagen uitkopen, terwijl de tijd uitkopen, terwijl de dagen boos zijn enzovoorts. Het is ons voldoende dat we in het verleden der heidenen wil volbracht hebben, zegt Petrus. En het is de bedoeling dat we de tijd die ons rest in het vlees, de wil God zouden volbrengen. Nou en, om van hem loon te ontvangen. Wanneer heeft er niks mee te maken? En wat wij in de schrift vaststellen, is dat deze gelovigen inderdaad een levende hoop hadden, met de term uit 1 Petrus 1. Ze hadden een levende hoop, dat wil zeggen, de verwachting van de wederkomst van Christus was bepalend voor hun praktisch leven en praktische dienst nu. Maar als je daaruit de conclusie trekt dat ze die wederkomst dus verwachten in hun dagen, dan ben je bevooroordeeld. Dat is namelijk niet zo, dat staat ook nergens. Zie. Nou goed. En ik denk dat ik daarmee toch in beginsel al dit soort misverstanden uit de weg heb geruimd. Waarna ik dus toch nog even naar Handelingen ga. In dit verband, in verband met deze discussie, wordt geleerd, wel, het koninkrijk is aan Israël niet openbaar geworden. In plaats daarvan is de zaligheid de heidenen gezonden. In plaats daarvan is de zaligheid de heidenen. Het is niet naar Israël gegaan, maar het is naar de heidenen gegaan. En weer zeg ik, en soms naar de Filistijnen. Maar weer tezijde. Ook dit is een misverstand. Want het feit namelijk dat het evangelie gepredikt werd, want dat is wat meestal bedoeld wordt, het feit namelijk dat het evangelie gepredikt werd aan de heidenen, berust echt niet op het ongeloof van het Joodse volk. Zo van, het Joodse volk bleef ongelovig, de Heer heeft ze een generatie lang de kans gegeven om tot geloof te komen, is niet gebeurd, toen heeft hij de zaligheid naar de heidenen gezond, toen werd het evangelie via de apostel Paulus gebracht aan de heidenen, en dat was dan dat, en sindsdien verzamelt zich God en gemeente uit de heidenen. Want dat is de theorie namelijk. Dat is echter niet zo, want in de eerste plaats, het evangelie ging altijd al naar de heidenen, in de zin van dat het evangelie aan heidenen gepredikt werd. Moet ik het achterstevoren doen, maar weer dan. In Handelingen 2, waar Petrus die mooie redenvoering uitspreekt aan het adres van gij Joodse mannen, waarna hij overigens zegt, want u komt de belofte toe, in vers 39, en uw kinderen en alle die verre zijn. Kijk, die toespraak is weliswaar eerst gericht op de aanwezige toehoorders in Jeruzalem, in hoofdzaak dus inderdaad Joodse mannen, maar aan het eind van zijn toespraak zegt hij dat deze boodschap bestemd is voor allen. Dat in elk geval. In hoofdstuk 2 dus al. Wanneer ging het evangelie dus naar de heidenen? Of werd het aan de heidenen gepredikt? Nou, in elk geval Handelingen 2. Maar ik wil het nog sterker zeggen, want voortzover was dat Petrus deze toespraak hield, staat er dat zij werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen. En er waren godvruchtige mannen van alle volken die onder de hemel zijn, in Jeruzalem, vers 5. En zij hoorden hen in hun eigen taal spreken, vers 6. En daarna staat er in welke talen dat dan zoal was. De discipelen spraken namelijk in de talen der Parthers, der Mediërs, der Elamieten, der Mesopotamiërs, de Judeërs, de Cappadociërs, de lui uit Pontus, uit Frigië, uit Pamphylië, uit Egypte, uit Libië, enzovoorts. Heb je dat? Met andere woorden, toen op de Pinksterdag de grote werken Gods gesproken werden in vers 11... Toen op de Pinksterdag de grote werken Gods gesproken werden, gebeurde dat eerst in de talen der heidenen en daarna vanaf vers 14 pas in de taal van Judea. Juda, het zal het Aramees geweest zijn. Voor mij wordt het Hebreeuws, maar ik denk gewoon de omgangstaal Aramees. Maar dat doet maar weinig ter zake. Voordat Petrus zich richt tot gij allen die te Jeruzalem woont, gij Joodse mannen, vers 14... was het woord al gegaan naar heidenen en werden gesproken in heidense talen. In overeenstemming trouwens met Jesaja 28, ik zal door lieden van andere talen tot dit volk spreken. En ook al zo zult gij mij niet horen, zodat Petrus vanaf nu kon weten dat het niet zou leiden tot de bekering van het Joodse volk, maar dat had hij al veel eerder kunnen weten dus. En hij wist het vermoedelijk ook. Heb je dat? Het ging dus al naar heidenen, meteen. Maar, dan ga ik even verder terug en doe ik het maar uit het hoofd. De Heer Jezus, bij gelegenheid, ging zelf meerdere malen de grens over. Nog afgezien van dat ook hij niet begon het evangelie te prediken in Jeruzalem, maar hij deed het in Galilea der heidenen, heet het notabene, niet voor niks. Maar daar ga ik nog niet op in verder. Maar hij deed het in Galilea, maar vanuit Galilea ging hij duidelijk bij gelegenheid de grens over, zowel de noordelijke als de oostelijke grens. Dat wil zeggen de oostelijke naar de Decapolis, u weet wel, naar het land van, hoe heet het, Jeras, hoe heet het, Gerasa en hoe het allemaal maar heten mag, hè? De 10 steden, de Decapolis, nee? Het huidige Jordanië is dat hoofdzakelijk, oostelijk van het meer van Galilea, enzovoorts. Maar ook naar het noorden, naar Sidon enzovoorts, tegenwoordig Libanon. En bij gelegenheid zei hij zelfs, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Een buitenland dus. Zodat door de Heer Jezus gewoon het evangelie predikt in het buitenland, voor zover hij dat al niet deed, toen hij predikte in Galilea. Want sommigen beschouwen dat ook als buitenland. Wij niet, maar de Joden wel, namelijk. Toen. De Judeërs wel. Maar hij ging ook echt naar het buitenland. Dus het evangelie werd al aan heidenen gesproken. Dat zo zonder meer. Maar ik kan nog wel verder teruggaan natuurlijk. Want kijk, en dan doe ik het even heel snel. Mijn Bijbel zegt dat God tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd heeft. Galaten 3. God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, in u en uw zaad. Alle geslachten des aardrijks, heidenen dus, hebben die? Was dus daar al gezegd, niet Handelingen 28, dit is gewoon Genesis 12, als het er helemaal over gaat. Genesis 12. En voor de aardigheid, toen God deze belofte aan Abraham deed, was Abraham zelf, nou in elk geval geen Jood, dat kan namelijk niet. He? Want dat zou zijn achterkleinzoon pas voor het eerst zijn, Juda. Kortom, Abraham was ook geen Israëliet. Dat zou zijn kleinzoon pas zijn, namelijk Jacob, bijgenaamd Israël. En bovendien, toen God deze belofte aan Abraham deed, was Abraham een gewone heiden, namelijk ook onbesneden. En dat staat in Romeinen 4, om maar eens wat te noemen. Dat wil zeggen, het evangelie ging vanaf het allereerste begin naar de heidenen. Kan niet missen. Wat is er voor nieuws aan de uitspraak, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is? Niks dus, zeggen we dan. Nou, dat klopt ook niet helemaal, want er zijn twee misverstanden. De ene is dat het de aankondiging zou zijn, of dat het zou gaan over, anders had ik er nou een derde bij, maar laat ik het eenvoudig houden. De ene misverstand is dat het zou zeggen dat het evangelie aan de heidenen gepredikt zou worden. Wel nu, dat is een misverstand. Het werd altijd al aan de heidenen gepredikt. Maar dat is ook niet de betekenis van de uitdrukking dus, kennelijk. Dat kan namelijk niet, want er is niks bijzonders aan. Het was altijd al zo geweest. Maar wat de apostel Paulus in Handelingen 28 zegt, is dat de zaligheid als zodanig gedeponeerd niet zou worden, want dat zegt hij ook niet, maar gedeponeerd was inmiddels bij de heidenen. En dat is wat anders, want wat ik nu zeg is niet dat het evangelie aan heidenen gepredikt zou worden, ik zeg zelfs precies het tegenovergestelde. Het betekent namelijk dat de zaligheid als, zullen we zeggen, het koninkrijk, mag voor mij ook hoor, het woord God, de Bijbel dan. Hè? Dat de zaligheid gegeven, nou er staat er toch, het koninkrijk zou gegeven worden aan een ander volk. Nou, de gedachte is namelijk dat de zaligheid als zodanig en dus de verantwoordelijkheid ervoor. De verantwoordelijkheid voor het woord Gods. De verantwoordelijkheid voor het evangelie en dus de prediking van het evangelie van Juda, van het Joodse volk, was weggenomen en was gegeven aan heidenen. En in de praktijk aan gelovigen uit de heidenen.